Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hak uit IJzendoorn zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 215. God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in stof aanbidden. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 7, Psalm 7, vers 6 en vers 9. God is rechtvaardig in zijn richten, hij is de hoogste rechter, en daarom zal ik het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen. Psalm 7, vers 6 en vers 9. Het gaat vanavond over richters, de richter Othniël, maar we zingen dat God de hoogste rechter is. Ook in Psalm 82, vers 1, in de Achtbare, de hooggeachte godsvergaderingen, staat God als richter, als rechter over alle dingen. God bestuurt alle dingen in ons leven. Psalm 82, vers 1. Dat zingen wij nadat wij eerst ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof belijden met de kerk van alle eeuwen, van alle plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen. Ieder belijdt in zijn of in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van dit lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heer bidden om zijn zegen, om het licht van de Heilige Geest, als we mogen preken en als we mogen luisteren. Laten we samen bidden. Heere, groot en heilig God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij komen tot u als u ons samen hebt gebracht in deze kerk. Dat vraagt u ook van ons. U stelt ons de vraag of dat wij nog steeds luisteren naar alle meningen van de mensen van deze wereld of van de afgoden in onze tijd. Zijn dat de moderne afgoden, de meningen van mensen met allerlei godsdiensten gepaard? Maar u zegt dat wij u, de enige God, moeten en mogen aanbidden. Ook vanavond. Laat u ons in vrijheid en in vrede naar de kerk komen. Ook vanavond mogen wij tot u bidden, u aanbidden. U bent het waard, Heer, omdat u voor ons zorgt, dag aan dag. En iedere week opnieuw geeft u ons eerst een rustdag. Een dag die u apart zet, heiligt, en die u wil zegenen met uw eigen woord. Dat u tot ons wil spreken door de Bijbel. Wij danken u dat wij in de gelegenheid zijn, de gezondheid en de kracht van u hebben ontvangen. Om ook vandaag voor de tweede keer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Zoveel andere mensen moeten dat missen. Er zijn zieken in de gemeente, oudere mensen die niet meer op kunnen komen naar de kerk. Er zijn mensen die in andere plaatsen wonen, in andere delen van dit land of daarbuiten, en die niet die gelegenheid, die vrijheid en vrede hebben om naar de kerk te gaan. In andere landen worden ze er soms om vervolgd. Dan is er verdrukking, vervolging, van christenen om uw naams wil, omdat zij uw naam belijden, zoals wij dat vanavond ook hebben gedaan met de kerk van alle plaatsen. Ook met de christenen die in het verborgene samenkomen. Wij bidden of dat u een zegen wil geven hier in uw huis, maar ook op al die andere plaatsen. Steeds als wij uw woord de Bijbel openen, dan mogen wij bidden en dan mogen wij geloven in die zegen die u wil geven. Wij bidden om het licht van uw Heilige Geest, omdat wij de Bijbel niet altijd begrijpen met ons verstand. Dan is het nodig dat u ons aanwijst wat de betekenis is van uw woord. Want wij hebben de Bijbel nodig als een gids op onze overlevingstocht. Wij hebben uw woord, de Bijbel, nodig als een lamp, omdat ons leven soms zo vol van duisternis, van donkere dagen zijn. U kent ons, Heere. U weet ook hoe wij hier vanavond in de kerk gekomen zijn. Misschien wel met zoveel vragen in ons hart. Misschien wel met zoveel zorgen door ziekte, door pijn en moeite, gebrokenheid in het leven. En dan mogen wij u als gemeente dat ook bekendmaken, met en voor elkaar. Bidden of dat u kracht geeft om het kruis te dragen wat u op onze schouders legt. Bidden of dat wij kracht mogen ontvangen om alles wat ons misschien aangedaan wordt door tegenstanders in ons leven. Bidden of dat u ons die last een ogenblik wil verlichten, dat u uitkomst wil geven, genezing van ziekte, uitkomst als het moeilijk is in het leven, om daar weer redding en hulp te geven. We mogen daar vanavond ook over horen dat u dat altijd gedaan hebt met uw volk Israël. Zo wilt u dat ook doen met uw gemeente van Jezus Christus. En daar pleiten wij op. Op dat werk van u, de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld wilde komen, om die levenstocht die wij gaan, ook zelf te gaan. Dat u, de Heer Jezus, geboren wilde worden als een kind, zodat wij als kinderen al mogen geloven, de Heer Jezus is er ook voor mij gekomen. Maar u ging dat leven verder, door alle moeite en verdriet en pijn heen, door het lijden om onze zonden, die u moest dragen en verdragen. Tot aan de kruisdood, aan het kruis bent u gestorven om te betalen de schuld, de hemelhoge schuld van onze zonden. Zodat wij een vrije toegang, vrijmoedig, tot u mogen gaan in het gebed. Wij danken u daarvoor, Heere, en wij pleiten op alles wat wij van u ontvangen. Wij vragen dit alles in dit gebed, om uw grote naams wil, om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik ga met u lezen uit het Oude Testament, uit het boek van de Richteren. Eerst een stukje uit Richteren 2, vers 1 tot en met 5. En uit Richteren 3, het derde hoofdstuk, vers 7 tot en met 11. Richteren 2, vers 1 tot en met 5. En daar luidt Gods woord als volgt. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen beloofd heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijden zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim, en zij brachten daar offers aan de Heere. Maar dan lezen wij verder in hoofdstuk 3, vanaf vers 7... over de eerste richter Otniel. En daar luidt Gods woord verder. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baal en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kusjan-Rishataim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kusjan-Rishataim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem, en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Kusjan-Rishataim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Kusjan-Rishataim. Toen had het land 40 jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Boven de preek heb ik geschreven: Otniel, mijn sterkte is God. Dat betekent de naam Otniel. Mijn sterkte is God. We horen in deze geschiedenis ten eerste dat het volk is verzwakt door het kwaad. Verzwakt door het kwaad. Maar we horen vervolgens in deze geschiedenis dat God verlost. Verlost door God. En dat God versterkt door zijn geest. Verzwakt door het kwaad. Verlost door God. En versterkt door de geest. Daar gaan wij in de preek verder over nadenken, naar luisteren met elkaar. De tekst vinden we in 3 vers 9, het middelste gedeelte. En de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. De collecte is na de preek. Dan gaan wij samen zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 34. Psalm 34 vers 8, vers 10 en vers 11. God is vertoornd over de bozen die hem tegenstaan, die straft hij. Maar hij is het verbroken hart genadig dat ze niet altijd in het verdriet hoeven voort te gaan. God zorgt als het leed, als het verdriet genaakt, dat hij niet gans, niet helemaal ten neerstort. Zo lezen we, zo zingen we in het 10e vers. En dat 11e vers, die belofte: de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 8, 10 en 11 van Psalm 34. Gemeente, zoals ik merk is bij jullie de vakantie Bijbelweek gisteren, vandaag begonnen. De komende week mogen jullie jongens en meisjes naar de vakantie Bijbelweek. En dan gaat het over een overlevingstocht, survival. Een strijd om te overwinnen. Bij ons in IJzendoorn is die vakantie Bijbelweek aan het begin van de vakantie geweest. En ook toen is er in de preek aandacht aangegeven. Toen bleef er een vraag over. Jullie kunnen ook vragen mailen naar dominee Zonneberg, heb ik gezien. Toen bleef er een vraag over van een meisje van 1 jaar of 8. En die zei, maar waarom zijn er nu zoveel moeilijke dingen? Waarom is er nu zoveel kwaad op die levensweg? Op die overlevingstocht? Waarom neemt God dat niet in 1 keer weg? God is toch almachtig? God kan toch alle dingen? Toen ik de preek voorbereidde voor na de vakantie, voor mij na de vakantieperiode, toen las ik in het boek van de Richteren. En toen kwam ik een stukje van het antwoord tegen op die vraag van waarom toch zoveel kwaad in het leven, zoveel moeilijkheden op die overlevingstocht. Waarom blijft dat dan toch? Terwijl jullie zullen horen van de week dat God zoveel geeft om inderdaad te overleven, niet in eigen kracht, maar met Gods kracht. In het boek van de Richteren, in de geschiedenis van bijvoorbeeld de richter Otniel, de eerste richter. En in de afgelopen weken, toen kwam dat kwaad en die dreiging van het kwaad nog eens extra op mij en op ons af. Met die berichten uit Noord-Korea, die dreiging van misschien wel een wereldoorlog. Nou kunnen we ons daar misschien te bang voor maken. Maar aan de andere kant, je kan er toch benauwd van worden. Weer zo'n dreiging van het kwaad. Waarom heeft God niet overal vrede gegeven op aarde, zoals wij dat zouden invullen? Een antwoord in het boek van de Richteren. Misschien een gedeelte van het antwoord van zo'n grote vraag die ons leven lang blijft spelen, die kan je nooit in een uurtje zomaar volmaakt beantwoorden. En toch, in het boek van de Richteren vanavond horen wij dat dat kwaad in het leven een gevolg is van het besluit van mensen, van ons mensen. Natuurlijk, God regeert alle dingen, staat boven alle dingen, maar het kwaad in ons leven wat we tegenkomen op zo'n overlevingstocht, ons leven, dat kwaad is een gevolg van het besluit van mensen. Om dat kwaad aan de hand te houden. Om dat boze, dat verkeerde te laten bestaan. Het antwoord uit het boek van de Richteren is dat wij als mensen het niet altijd zo hard nodig vinden om dat kwaad buiten de deur weg te doen. En daarom zegt God, dan laat ik dat kwade ook bestaan, om de mensen te beproeven. Om de mensen te onderzoeken of dat ze mij wel werkelijk met een oprecht hart, volhardend en volhoudend willen blijven dienen. Want God wil dat wij hem dienen, vrijwillig, uit liefde, volhoudend in het geloof. Dat leren we uit het boek van de Richteren, zei ik. Uit de geschiedenis van het volk van Israël, hoe God omgaat met zijn volk Israël. En zo gaat God ook om met ons mensen, met de gemeente van Jezus Christus. Want als we dat van het volk van Israël lezen, die geschiedenis, dan lijkt het in het begin nog wel goed te gaan. Ze zijn uit Egypte verlost en ze zijn gekomen in het beloofde land Kanaan. Ze hebben die tocht volbracht. Dat lezen we in Richteren 2 vers 7. Daar lezen we een terugblik toen Jozua nog leefde. En kort daarna, toen waren er mensen die spraken van de wonderen van God en van zijn grote daden, wat hij allemaal gedaan had in het leven van zijn volk. Het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heere gezien hadden die hij voor Israël verricht had. Richteren 2 vers 7. En jullie zullen in deze week denk ik ook één zo'n geschiedenis horen uit Jericho, waar Rahab, die vrouw uit de heidenen, maar ook het volk van Israël zelf, sprak over de wonderen, de grote daden van God. Mozes en Jozua, die hadden de belofte van de Heer ook gekregen. Ik zal voor u strijden, zei God. Je hoeft die overwinningstocht niet zelf te gaan doen. Ik zal voor u strijden en dan mag u stil mij volgen. Maar het is niet zonder strijd gepaard gegaan. Jericho, dat ging eigenlijk zonder slag of stoot, op een wonderlijke manier van God. Maar in het boek van Jozua, daar lezen wij dat die strijd nog jaren is doorgegaan. En ook in het boek van de Richteren, daar lees je weer opnieuw dat er strijd en oorlog is tussen de vijandelijke volken, de Kanaanieten en het volk van Israël. De strijd is doorgegaan. In Richteren 1 lezen we van al die stammen, die delen van het volk van Israël, Juda, Benjamin, Manasse, Ephraim, Zebulon en Aser. Al die stammen die hebben een gedeelte van dat land Kanaan bevochten en bevrijd en daar hebben zij hun erfdeel uitgekozen. En dan staat er zo, zij hebben de Kanaanieten dat kwade uit het land weggedreven. Maar, staat er steeds bij, in vers 28 bijvoorbeeld, maar het verdreef hen niet helemaal. De Israëlieten, die hebben de Kanaanieten, de vijanden, uit Kanaan verdreven, maar niet helemaal. En zo komt het dat we in Richteren 3 opnieuw lezen dat een van die vijandelijke koningen het land is binnengevallen. Kushan Rishathaim uit Mesopotamië, die bleef leven en zijn volk rondom en tussen de Israëlieten. En opnieuw is hij het land van Kanaan binnengevallen. Ongeveer 1435 jaar voor Christus leefde die koning daar in Syrië boven Israël, boven het land Kanaan. En dan zal ongetwijfeld weer opnieuw die vraag, diezelfde vraag in het leven van de Israëlieten naar boven zijn gekomen. Waarom toch dat kwaad over ons? Waarom toch die tegenslagen dat we weer moeten gaan vechten? Misschien hebben ze wel vertwijfeld uitgeroepen, is dat nou de rust van het beloofde land Kanaan? God had ons een leeftocht door de woestijn geboden en gewezen, maar hij had gezegd, jullie zullen komen in het beloofde land Kanaan, een land overvloeiende van melk en honing, een land van rust. Is dat nu de rust? Alweer oorlog, alweer strijd. En misschien als wij dat lezen en vanavond horen, dan vinden wij het ook gemeen. Gemeen voor dat volk van Israël, dat die vijanden steeds weer opspelen tegen de stammen van Israël en dat ze steeds weer hun land binnenvallen. Of misschien reageer je wel heel anders. Vooral in deze tijd dat we heel die geschiedenis van het volk van Israël kennen, misschien reageren wij dan juist wel, ja, dan hadden die stammen van Israël, Juda en Benjamin en al die andere stammen, hadden ze maar niet zo gemeen moeten doen om die Kanaanieten te verdrijven. En om zoveel van dat volk af te maken. Alleen bij die laatste gedachte vergeten wij wel één ding. Het was wel Gods bevel, Gods gebod. We hebben gezongen in die psalmen, psalm 7 en psalm 8, psalm 82, dat God een heilige God is, de God van Israël. God ziet het wel toe, maar laat het niet ongestraft dat die vijandelijke volken van de Kanaanieten de God van Israël niet wilden dienen, niet wilden aanbidden. Het was het bevel van God aan Mozes bevolen. En Jozua, die heeft inderdaad ook inwoners van die steden van de Kanaanieten met het zwaard laten doden. Maar dan staat er in het boek van Jozua, Jozua 11 vers 12, gelijk Mozes, de knecht van de Heere, geboden had. in Deuteronomium 13 en Deuteronomium 20. Daar lezen wij van dat bevel. God zegt tegen Mozes, zo zult u de inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het zwaard. Dat kunnen wij niet helemaal begrijpen. U niet en ik niet. En toch wijst dat op het heilige van God. We hebben het geloof beleden, ook met de kerk van alle eeuwen en plaatsen tot op heden, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En ik denk die straffen die wij lezen in het Oude Testament, die wijzen ook heen naar dat laatste oordeel van God. Hij laat de zonden van die volken, van de Kanaanieten, dat spotten met de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat laat hij niet ongestraft. Maar dat betekent ook vanavond dat God uw en jou en mijn zonden, als we daarin blijven volharden, dat zondige, dat verkeerde te doen, dan zal God dat niet ongestraft laten. Dan komt hij om te oordelen. Dus dat kwaad, waarom dat kwaad in het leven? Aan de ene kant is dat een straf van God, een oordeel. Een terecht oordeel, een rechtvaardig oordeel, want God is zonder zonden. Maar spreekt God dan alleen maar over wraak, over straf en over oordeel? Nee, ook zelfs in het Oude Testament niet. Bij die oorlogswetten die hij aan Mozes heeft gegeven in Deuteronomium 20... dan spreekt hij wel, maar met onderscheid, met verschil. Aan de ene kant zegt hij dat de mannen en de vrouwen van sommige steden en de kinderen verbannen moeten worden, weggestuurd moeten worden en soms zelfs gedood. Ze mogen niet blijven leven. Maar aan de andere kant staat er in datzelfde hoofdstuk van Deuteronomium 20 dat aan de steden ook eerst een aanbod van vrede gegeven mag worden. En als die steden zullen luisteren naar dat aanbod van vrede, dan hoeven ze niet gedood te worden, maar dan hoeven ze alleen het volk van Israël te dienen. Eigenlijk de God van Israël dienen. Als ze niet luisteren naar dat aanbod van vrede, dan zullen ze gedood worden. En opnieuw, daar vertel ik nu natuurlijk niet alles van. Jullie zullen horen van Jericho, van Rahab, die vrouw is gespaard. Die is niet gedood terwijl ze in dat land Kanaan woonde, in Jericho, omdat zij geloofde in de Heere God. Hou dat vast vanavond. Als wij geloven in de Heere God, in de Heere Jezus, dan worden wij verlost, bevrijd, daarvan straks meer. Dan hoeven wij niet voor eeuwig het oordeel van God te dragen. Allen die in Rahabs huis zouden komen, die werden gered. Dus bij de heilige straf van God is ook een genadige redding. Maar je kan er nog een vraag bij stellen, bij de vraag naar dat kwaad, naar die straf. Heeft God er een ander doel mee? Heeft God er nog een mooier doel mee? Met dat kwaad te laten bestaan? Ja, Mozes heeft daar het volk wel op gewezen en Jozua ook. Mozes heeft tegen het volk gezegd, God heeft het bevel gegeven om de vijand uit te roeien, opdat jullie de Heere zouden dienen, zoals hij het wil. En ook Jozua, die heeft zelfs aan het einde van zijn leven nog gezegd tegen de Israëlieten, maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere God dienen. Alleen aan de andere kant heeft God door Mozes en Jozua het volk ook gewaarschuwd. Als jullie de Heere God niet zullen dienen, dan zal ik komen met mijn straffen. En die vijandelijke volken die zijn inderdaad gekomen. Met het doel niet alleen om te straffen, maar om dat volk van Israël ook te bekeren. Ook weer opnieuw tot God te drijven. Want helaas, het volk van Israël dat is weer teruggevallen in de zonden. Dat lezen wij in hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Dat het volk van Israël, de kinderen Israëls, deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. 3 vers 7. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer en zij vergaten de Heer hun God. Ze gaan de vijandelijke volken, de Kanaanieten, nadoen, naleven met hun afgoderij, met hun zonden, met hun kwaad. Het is dus niet alleen de onmacht van het volk van Israël dat zij die Kanaanieten niet konden verdrijven. Dat ze die Kanaanieten niet konden uitroeien, maar het is ook de onwil van het volk van Israël, het volk van God. Dat ze eigenlijk te lui zijn om dat kwaad, die vijand, buiten hun land te sturen. God had ze van tevoren gewaarschuwd, die mogen niet bij jullie blijven wonen, maar het volk van Israël wilde het zelf niet zo nodig. Die dacht, laat maar leven, laat maar bestaan. En toen God zag dat het volk onwillig was om hem te dienen, toen heeft hij, zegt hij door die engel, toen heeft hij die volken laten bestaan. Heeft hij ze verder ook niet door de dood gestraft? Heeft hij ze laten bestaan als een beproeving, als een onderzoek? Wil mijn volk mij wel oprecht dienen? Als een beproeving om dat volk van Israël soms te benauwen, in de moeite te brengen, zodat ze naar de Heere God zouden gaan roepen. Dat is het doel van het kwaad in ons leven. Misschien wat vreemd, maar zo zegt de engel, zo wijst de engel van God op de oorzaak van dat kwaad en ook waar het heen moet. Het is niet Gods schuld dat het kwaad in het leven en de moeilijkheden in het leven op de levenstocht er blijven. Het is niet Gods schuld, want God had zijn genadeverbond aan het volk van Israël gegeven. En God heeft ook aan ons dat genadeverbond gegeven. Jongens en meisjes, dan wijs ik vaak op de doop. Zoals God aan het volk van Israël zijn verbond had gegeven tot in eeuwigheid voor altijd, zo heeft God ook tegen jou gezegd toen je klein was en gedoopt werd. Ik wil mijn genade, mijn verbond ook aan jou geven. En dat wil ik voor altijd vasthouden. Dat zal ik niet verbreken. Alleen heeft God ook tegen zijn volk gezegd en ook tegen ons. Hij zegt tegen dat volk van Israël, maar dan mag u ook geen verbond sluiten met de inwoners van dat land, van de Kanaanieten. En dan mag u ook hun altaren, die palen, dat zijn eigenlijk altaren ter ere van de afgod, dan mag u die altaren ook niet laten in uw woning, die moet u afbreken. En dan moet u zich ook niet inlaten met die afgoden en met die meningen van die Kanaanieten. Dus het is een straf, dat kwaad, en aan de andere kant is het een beproeving. Zodat het volk iedere keer als het bij wijze van spreken geplaagd wordt, weer de weg tot God gaat terugvinden. Weer gaat huilen met berouw over hun zonden. Zo was het voor het volk van Israël, maar is dat in onze tijd anders? Als je die geschiedenis van het volk van Israël ziet, dat ze keer op keer weer van de Heere God afdwalen, is dat in onze tijd met ons mensen anders dan? Ook in onze tijd lijkt het wel of dat iedereen doet wat goed is in zijn of in haar ogen. Heeft dat te maken met afgoderij? Het heeft te maken met zonden. Niet luisteren naar God en zijn geboden, maar luisteren naar je eigen mening, naar je eigen stem. Het land van Israël, het kon maar moeilijk geregeerd worden. Jozua die was gestorven en eigenlijk waren er geen andere mannen die opstonden die in de kracht van God het volk konden leiden. Er is geen leider die spreekt op het gezag van de Bijbel. En hoe is dat in onze tijd? Ons land kan ook maar moeilijk geregeerd worden. Ook in ons land is een trend, een gewoonte om te doen wat wij beslissen en daar Gods geboden maar even voor aan de kant te zetten. Liever een vrije meningsuiting, dat je alles mag zeggen, maar het woord van God moet zwijgen. Actueel. Die dreiging van Noord-Korea, als een dreiging van zo'n vijandelijk Kanaanitisch volk tegenover Israël? Zou God ons ook daarmee op de knieën willen brengen? Om ook onze zonde van ons westerse Europa te belijden? Want die boze macht, Noord-Korea, daar mogen we voor vrezen en dat is een dreiging. Maar is ons land en ons West-Europa godsdienstiger? En dat grote Amerika, is het daar beter als het gaat over de normen van Gods woord? Eigenlijk net als het volk van Israël. En als we het bekijken in de kerk, dit jaar is het herdenkingsjaar van de reformatie. Jozua had het land hervormd, gereformeerd met de wetten van Mozes. In de kerk is de reformatie geweest 500 jaar geleden van Luther en Calvijn en andere mannen die de vrees van God in hun hart hadden. En ze wilden de kerk hervormen, vernieuwen door de geest van God. Maar wat is daarna al die jaren gebeurd? Hebben wij het vastgehouden? Of zijn zij ook gestorven en is de kerk weer wat afgezakt naar de kant van de Roomse aanbidding van zoveel andere dingen naast de Heer Jezus? Of is de kerk meer opgeschoven naar die ecumenische gewoonte om met allerlei godsdiensten samen kerk te houden? En als wij dat volk van Israël bezien in de lijn van de generaties. Jozua, die oude mensen, die kenden de wonderen van God, maar ze zijn gestorven. En de generaties daarna, die zijn van God afgedwaald. En nou zeg ik vanavond niet, de oudere generaties deden het prima, super, en de jongere generaties veel minder. Maar toch, ook in de kerk en in ons volk zien we dat we soms van huis uit de woorden van God, de wonderen van God hebben meegekregen. Maar als wij jong zijn en wij vestigen ons op een andere plaats, in een nieuw gezin, dan laten wij die geboden van de Heere God soms zo gemakkelijk los. Dat er oudere generaties, ouders zijn die net als Jozua zeggen tegen hun kinderen, maar mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maar dat met pijn en verdriet hun kinderen vervolgens zeggen, maar wij niet. God is gekomen en die heeft dat kwaad laten bestaan. Als een beproeving, als een onderzoek en als een aansporing om als wij dat kwaad weer op ons af voelen komen, toch de Heere God te zoeken. Want dat is de andere kant van Richteren 3. Het kwaad verzwakt. Maar God verlost. God redt. Er is wel degelijk een antwoord tegenover dat kwaad. Niet alleen maar denken, waarom is de weg soms zo moeilijk door al dat kwaad en al dat geweld. Ook eraan denken dat de boodschap van Gods woord van de Bijbel is dat God verlost, dat God redt. Er staat zo mooi in 3 vers 9, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. Wij hebben de Heere nodig. In 3 vers 8 staat eerst de naam van God. In 3 vers 9. Niet de naam van Otniel eerst, maar de Heere, Gods naam, die staat voorop. En dan Otniel. Bij de Heere God is uitkomst tegenover al dat kwaad. De psalmdichter die zingt het, als de Heere naar ons niet had gehoord, dan waren wij allang vergaan. Laten wij dan toch ook beginnen om die verlossing, die redding bij de Heere God te zoeken, juist door naar God te gaan. Als wij last krijgen van dat kwaad en die moeilijke dingen in je levenstocht, dan moeten wij dat ook terecht bij onszelf zoeken, de schuld, en niet bij God. Maar de verlossing moeten we eerst bij God zoeken. Dat is die Bijbelse boodschap, ook uit het Oude Testament. Wat we ook gezongen hebben, de Heere verlost en spaart zijn volk. Zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. En als je dan tot de Heere God komt, en net als dat volk van Israël eerlijk je zonde beleidt, dan zing die psalm. Want dat volk, dat zal door hem, door God in gunst, dat betekent in genade beschouwd, in genade aangezien, niet langer schuldig zijn verklaard. Dan is de schuld over al je zonden, die neemt God ook weg. Hij verlost en hij redt je. Hij neemt de gevolgen van de zonde weg. God roept daarvoor mensen tot nieuw leven. God geeft daarvoor aan mensen nieuwe kracht. En daarbij kan God mensen gebruiken die hij eerst al gaven heeft gegeven. Of hij roept mensen en hij geeft terstond door zijn Heilige Geest die gaven die ze nodig hebben. Bij Otniel, deze eerste richter, lijkt het erop dat hij van tevoren die gaven van God al heeft gekregen. Het is een jonge man die in ieder geval niet bang is. Die eerste richter Otniel, die staat daar als een man met een bepaalde moed en een bepaalde durf. Dat heeft hij al laten zien in zijn leven. Als je terug zou lezen in Richteren 1, dan zie je dat Otniel voor de Kanaanieten niet bang was. Toen de stam van Juda tegen Hebron optrok, dat heette vroeger Kiriat Arba, toen was hij er waarschijnlijk al bij, als een jonge man. Caleb, zijn oom, die was al op leeftijd. En toen kwamen ze bij een volgende stad, Debir, dat heette vroeger Kiriat Sefer, en dat wilden ze veroveren en toen sprong Otniel eruit met moed en durf. Caleb die vroeg, wie zal Kiriat Sefer innemen? Wie durft daar leiding aan te geven om met de mannen ten oorlog te trekken en de Kanaanieten te verdrijven? Wie durft? En Otniel die waagt. En Otniel die wint. Misschien is die toen ook wel aangemoedigd door die prijs die Caleb erbij had beloofd. Caleb had gezegd, wie Kiriat Sefer in zal nemen, die zal mijn dochter Achsa tot een vrouw krijgen. En dat heeft voor Otniel wel meegespeeld. Een jonge man die zou een dochter Achsa tot vrouw krijgen. En zo kreeg Caleb en zijn familie de stad Hebron. En zo kreeg Otniel als dank een vrouw. Om daarna met die vrouw een gezin te stichten in dat land Kanaan. In dat beloofde land. En als extra kreeg Otniel met zijn vrouw er ook nog delen land bij. Hij vroeg om delen stukken grond met waterwelvingen, waterbronnen, hoge en lage waterbronnen. En die kreeg Otniel. En toch, ook al was Otniel een man met moed en durf, ligt de verlossing niet in Otniel. Zijn naam Otniel, wat betekende die? Mijn sterkte is God. En dat heb ik dan ook boven de preek als een thema gezegd. Niet Otniel verlost, maar mijn sterkte is in God. God verlost zijn volk. Hij laat een verlosser opstaan. Verlost door God. Tegenover die zwakheid van het kwade. Tegenover die zwakheid van de zonden. Ook voor Otniel waren het niet alleen maar de voordelen die het opleverde, maar hij zocht zijn sterkte in God. Want bij deze tweede keer als God hem roept, staat er geen beloning, geen prijs tegenover. Hoe de strijd verloopt, dat lezen we niet precies en dat is misschien wel jammer. Misschien zou je wel willen weten hoe Otniel dat deed. Maar dit mag je onthouden. Otniel, die luistert, die gehoorzaamt aan de Heere God. Als God hem roept, dan komt Otniel. En dan legt hij opnieuw die moedigheid aan de dag. Hij gaat strijden tegen het kwaad. Want vanuit de Joodse overleveringen is bekend dat die naam van Kushan Rishathaim, die tweede naam Rishathaim, die betekent in het Joods, in het Hebreeuws, dubbel slechte. Misschien een naam, een woordspeling. Die koning uit Syrië, uit Mesopotamië, dat was een slechte koning. Die was van de Kanaanieten vol van het kwaad, van de afgoden, van de goddeloosheid. En Otniel, wiens naam betekent mijn sterkte is van God, die gaat strijden tegen dat dubbele kwade, dat slechte. En toch, Als jullie deze week nadenken over die overlevingstocht, dan zeg je misschien toch nog, ook na dit verlossende woord, God verlost, mijn sterkte is van God, dan zeg je misschien toch nog, maar het is wel moeilijk. En er staat zo weinig beschreven, hoe moet je dat nou doen? Strijden tegen het kwaad, het is een beproeving, het is een onderzoek of dat je werkelijk de Heere God wil dienen, maar op die levensweg blijft dat zo moeilijk in onze tijd. Want in jullie tijd komen er misschien geen afgoden, maar komen er wel allerlei meningen en overtuigingen van heel de wereld om ons heen die zeggen, ach, God dienen. En in heel de media komt er misschien wel heel veel kwaad en heel veel vuiligheid bij jullie binnen, waartegen je stand moet houden, dat je de deur uit moet werken, dat je moet overwinnen, maar hoe doe je dat dan? Daarom heb ik dat laatste erbij gezegd. Versterkt door de geest. Want dat staat er wel bij in deze korte geschiedenis van Otniel. God verlost van het kwaad, dat doet God. Dat is de genade, het verbond, wat God vasthoudt, zijn goedheid en trouw. Maar aan de andere kant werkt God ook in de mens iets nieuws. Er staat, en de geest van de Heere was op Otniel, was op hem. En zo gaf hij leiding aan Israël. Dat staat er wel bij als het gaat over die strijd tegen het kwaad. Er gebeurt iets in Otniel door de Heilige Geest. Ook al is de Heilige Geest pas eeuwen later, bijna 1500 jaar later, toen is de Heilige Geest pas uitgestort in volheid op de Pinksterdag. Maar ook in het Oude Testament lees je dat die Geest van God altijd van eeuwigheid, vanaf het begin aanwezig is. Ook in het Oude Testament worden mensen vol van de Heilige Geest. Want als je geleid wordt door de Heilige Geest, dan kan je strijden en dan kan je verlost worden van het kwaad. Wat is dat? Je laten leiden door de Geest, dat de Geest van de Heere op je is. Dat is ten eerste dat je je overgeeft aan God. Zoals Otniel ook op de roepstem van God gehoorzaam luisterde. Je overgeven aan de Heere God en niet met allerlei bezwaren en met allerlei redeneringen aankomt. Niet voor de strijd weglopen, want dat had het volk van Israël al veel te veel jaren gedaan. Zo is het ook in onze strijd. In de geestelijke strijd. Als God leiding wil geven door zijn Heilige Geest, dan moet je er niet voor weglopen, want dat heb je misschien al zoveel jaren gedaan. Of dat probeer jij misschien steeds te doen en maar voor weg te lopen. Als er dan over de apps of wat dan ook allerlei narigheid en slechtheid komt, dan durf je er misschien niks van te zeggen, dan loop je er voor weg. Maar nu vraagt God om met de leiding van de Heilige Geest er wel iets van te zeggen, er tegenin te gaan, dat buiten de deur te houden en ook aan andere mensen te zeggen dat je God moet dienen. De Geest van de Heer, die was over Otniel en zo heeft hij de strijd aangegaan. En dan staat er ook nog tot een bemoediging als we dit lezen, en de hand van Otniel, die kreeg de overhand op Kushan Rishathaim. Die strijd is niet hopeloos. De overwinning die belooft God. Voor ons lijkt het soms het tegenovergestelde. Maar met Gods doel om die nare vijanden in het leven te laten bestaan, leidt God toch tot de overwinning. Als je hem vasthoudt door de Heilige Geest, dan leidt God naar de overwinning met hem. In eigen kracht was het volk van Israël bevreesd. Ontbrak het hen aan moed en ook aan wil om de Kanaanieten buiten te houden. Maar door de geest van God komt er kracht. En dat is ook zo in ons leven. Als je zelf iedere keer weer daar tegenaan loopt, dan denk je, ik kan het niet. Maar misschien moet je ook eerlijk tegen God zeggen, soms wil ik het ook niet doen. Maar door de overgave en het bidden om de Heilige Geest, dan wordt onze wil veranderd en dan komt er moed en kracht. Zou zo'n verlosser voor ons ook kunnen? Of is het waar wat sommige mensen zeggen, dat boek van de Richteren en heel veel van het Oude Testament, dat is alleen maar voor het volk van Israël toen, heeft ons niets meer te zeggen? Zou zo'n verlosser voor ons kunnen? God deed een verlosser over Israël opstaan. Een nog veel grotere verlosser is opgestaan. Door God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, die heeft Hij gegeven als een verlosser en die heeft Hij laten opstaan. Jezus, de Zoon van God, die kwam naar deze wereld en die zei, ik ben gekomen om de wil van God mijn Vader te doen. Zoals Otniel gehoorzaam in de sterkte van zijn God de wil van God van Israël ging doen, zo nog veel meer heeft de Heer Jezus de wil van God de Vader gedaan. En wat is de wil van God? Dat die angst voor het kwaad zal wijken. We kunnen wel eens bang zijn voor de dreiging, maar dat mag nooit zonder het gebed gepaard gaan. En in het persoonlijk leven kan je wel eens benauwd zijn dat je nooit zal overwinnen al die moeilijkheden in het leven. Maar die benauwdheid mag nooit gaan zonder het gebed om de Verlosser, de Heer Jezus Christus. Of we laten ons leven leiden door de wereld om ons heen en in ons eigen boze zondige hart. Of we laten ons leven leiden door alle meningen van de mens onder elkaar en met elkaar of je eigen zondige ik. Of je verlangt naar rust en naar verlossing en redding. En vrede door de Heer Jezus Christus. Of je gaat bidden om vergeving door het bloed van de Heer Jezus. Zoals Otniel leiding mocht geven aan dat volk van Israël als een jonge man, zo is het ook in onze tijd nodig dat er mannen opstaan door God. Om geleid te willen worden door de Heilige Geest. Om het volk, de gemeente te willen leiden in de wegen van God. Dat is nodig voor de kerkelijke gemeente. Dat is nodig voor ons land en volk. Dat is nodig voor onze gezinnen. Net zoals Jozua dat zei, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat is nodig in je persoonlijk leven, als vrienden en vriendinnen onder elkaar. Want dan komt er werkelijk rust. Dan is er werkelijk tegenover die vraag van dat kwade in het leven een antwoord van vrede, van heerlijke rust door God, door Jezus Christus. Want als God verlost, dan komt er rust, want dat lezen we, het land was stil. Het land had rust, 40 jaar. Wat is dat een rust, als God je bewaart? Wat is dat een heerlijk leven als je door de leiding van de Heilige Geest mag wandelen aan de hand van God. Om dan niet meer te doen dat kwaad is in de ogen van de Heer, maar om het goede te doen. Wie zou daar niet naar verlangen? Wie zou niet willen strijden om die rust, om die vrede te ontvangen? Otniel, mijn sterkte is God. En nou hebben we misschien lang niet allemaal zo'n mooie naam die precies zo'n mooie betekenis heeft, maar laat die geloofsbelijdenis dan in ons leven zijn. Dat ook onze naam verbonden is met de naam van Jezus Christus. Zoals Hij dat in de doop in zijn genadeverbond heeft aangezegd, heeft aangeboden. Laat uw en jouw naam en mijn naam dan verbonden mogen zijn met de Heer Jezus. De naam van die grote verlosser, Jezus Christus. Die heeft de toorn van God over onze zonde, de straf, voor altijd weggenomen. Die heeft de toorn van God over de zonde gestild. En iedere gelovige roept Hij op om vervolgens te strijden en te overwinnen. Dus waarom dat kwaad? Wat je op je levensweg zoveel tegenkomt, als straf, als beproeving, maar ook als een aansporing om de Heer Jezus te zoeken en om door hem verlost te worden. En dan mag je zingen met die psalmdichter: mijn ziel is weer stil tot God, want van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij, God immers, die zal mijn rotssteen wezen, mijn sterkte. Hij is mijn hulp, mijn heil, dan heb ik geen gebrek. Hij is mijn hoog vertrek waar ik veilig ben. Dan hoef ik op mijn levenstocht geen enkele wankeling meer te vrezen. Amen. Wij zingen daarvan uit Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Psalm 62, vers 1 en vers 4. Nadat God verlost heeft, maakt hij de ziel stil om in hem te berusten. 1 en 4. Gemeente, laten wij de Heere God danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw trouw en goedheid, voor dat genadeverbond dat u hebt gesloten met uw volk Israël en door Jezus Christus ook met uw gemeente, dat u nooit los zal laten, dat u voor eeuwig hebt gesloten, dat wij daar altijd op terug mogen komen. Wie we ook zijn, als we maar eerlijk tot u komen en belijden wat wij voor zonde hebben gedaan. dat wij eerlijk, net als het volk van Israël, met berouw, met geween, met gehuil tot u komen. Gaat het nog geen eens om het letterlijke, maar om ons hart. Dat wij oprecht van hart belijden dat wij een verlosser nodig hebben. U, die grote God, die in Jericho Rahab heeft gespaard. U, de Heere Jezus Christus, die keer op keer mensen redt van de dood. Wij komen ook vanavond tot u en wij bidden om uw verlossing. En wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest, dat u ons leven leidt. Dat wij het goede mogen gaan doen en het kwade, het zondige, het verkeerde uit ons leven wegdrijven. Dat wij dat loslaten, dat wij dat niet willen volgen, dat wij daar niet mee willen samenleven. Heere God, maakt u ons oprecht en vol van de Heilige Geest, vol van uw liefde, vol van uw genade. Geef, Heere, dat wij rust mogen ontvangen in ons hart, in onze ziel. Dat wij moed en krachten hebben om de levenstocht verder te gaan met u. Wil met ons gaan in het verdere van deze avond. Als er nog een zing ingehouden wordt, Heere, geef dan dat de mensen blij met elkaar mogen zingen tot eer van uw grote naam. En tot blijdschap en troost in het hart. Als we deze week de vakantie Bijbelweek mogen hebben hier in Ochten, geef dan uw zegen en de leiding aan al de vrijwilligers, de leiding van uw Heilige Geest. Laat de kinderen komen, Heere, met verlangen om te luisteren uit de Bijbel welke wonderlijke daden u heeft gedaan. En die wonderen wilt u ook nu nog doen, in de harten en in de levens van de kinderen en ook van de groten. Wij bidden of dat u met ons wil zijn bij alles wat wij in deze week hebben te doen, als de vakantierust voorbij is, als ons werk weer roept. Geef ons dan de kracht om dat te doen zoals u het van ons vraagt. Wilt u met ons land en volk zijn, dat ook wij als land en volk ons bekeren tot u, de levende God, dat wij niet samenheulen met de goddeloze volken, maar dat wij oprecht een christelijk volk willen zijn. Wilt u met ons zijn als onze levensweg moeilijk is? Als er inderdaad van die tegenslagen op de levensweg zijn, dat steeds maar weer die vraag komt, waarom neemt u, de Heere God, dat nog niet weg? Geef dan dat wij door die beproevingen heen dichter bij u getrokken worden en dat onze ziel, ons hart, dan rust vindt in u. Wees u zo met ons allen en hoor ons gebed en neem onze dank aan om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Wij gaan tot slot zingen Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 vers 4, maar u krijgt nog gelegenheid voor uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van de Heer die wij in zijn naam u mee mogen geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.